Goedemorgen. Zijn er vragen? Een van mijn leraren, die toch wel wat betekend heeft voor mij, die is dit jaar 90 geworden. Willigis Jijger. En om hem te eren, dacht ik zal eens een tekst nemen die hij, in de tijd dat hij nog in Japan was, hij heeft 6 jaar in Japan geleefd, samen met John Reek, een Amerikaanse zenleraar, hebben die een tekst uit het Japans in het Duits vertaald. En die werd dus veel in de sanghas van Willigis gelezen en gereciteerd. Ik heb hem zelf daar ook leren kennen. Ik heb eigenlijk nooit kunnen achterhalen waar die eigenlijk vandaan kwam. Hè. Ik heb het in lexica nagezien. Waarschijnlijk op het internet kunnen jullie dat wel vinden, maar daar heb ik de tijd niet voor. Het is de Shodoka. Weet jij dat? Shodoka. Hij wordt toegeschreven aan Yoka Daishi.
Kan Leon wel eens navragen?
Ja.
Die is nog thuis.
Dat is uitstekend. Yoka Daishi is een eretitel die je gewoonlijk na je dood krijgt. Hè? Grote leraar. Daishi. Hè? Of grote zus. Hè? Wij kennen ook een Daishi. Hè? Priscilla Strohans in Japan. Die heet ook Daishi. Hè? En dat... Soms is het betekenis van grote zus, hè, wijze zus, wijze meester, oude meester. Soms ook als het Daishin is het grote geest. Hè. Daishi. Maar ik vind het toch wel bijzonder om deze tekst met u eens door te nemen. Ik lees hem in het Duits. In het Duits dat Willigis dus hè, uit het Japans vertaald heeft. Siehst du nicht jenen gelassenen Menschen des Tao, jenseits von Lernen und Streben? Sieht ge niet deze gelassenen Menschen? Dat is een beetje moeilijk te vertalen in het Nederlands. Hè. Gelassenheid is een heel bijzonder begrip in de Duitse mystiek. Hè. Daar heeft hij natuurlijk van. Eckhart en Tauler en Suso, hè. Dat wil zeggen een man die overgegeven is, die met vol van overgave aan wat er is. Hij laat de dingen. Hij manipuleert niet. Hij aanvaardt de dingen zoals ze zijn. Gelassenheid, een heel mooi begrip. Hè. Dat is beter nog dan loslaten, hè, wat sommige mensen zeggen, dat is nog te actief. Het is lossen. Hè. Gelassenheid. Dus... Kijk eens naar deze gelassene mens, deze mens vol overgave aan het hier en nu. Des Tao, van de weg, van het grote gebeuren. En wat is die mens? Jenseits van lernen en streben. Wat is dat mooi, hè? Hij is... Aan die zijde van iets na te streven, ik wil iets veroveren, ik wil iets leren. Hè. Er is natuurlijk niks tegen leren, dat is uitstekend. Hè. We moeten... Maar dat die honger van begrijpen is ook een vorm van grijpen. Hè. Het is natuurlijk, leren is uitstekend, maar hè, jenseits van lernen en streben.
Jenseits is er overheen.
Juist, die is voorbij, ja. Er vermijdt het niet ijdelijke danken, noch zoekt er die waarheid. Dat is prachtig, hè? Vind ik toch. Dus hij vermijdt niet ijdele gedachten, die zijn er, hè? Noch zoekt hij naar de waarheid. Die grote vraag die Pilatus aan Jezus ook stelde, wat is waarheid, hè? Waarheid is geen object van, hè, van ons kennen. Waarheid is de ervaring van de eenheid van subject en object. Dit, hè, dat is een andere soort. Dus er is niets te... Hij zoekt niet naar iets te... In ieder geval, het eerste vers geeft een heel grote indruk van vrede en rust. Want hij streeft niet, hij zoekt niet, hij zoekt niet naar waarheid. En hij vermijdt zelfs niet ijdele gedachten. Ons stobben, ons piekeren, dat is er. Zo werkt mijn brein, zo gaan die dendrieten, zo gaat het voortdurend. Die flikkeringen in mijn brein, zo werkt dat. Alleen de grote kracht is natuurlijk ons daar niet door te laten absorberen en identificeren en meetrekken. Maar dat die ijdele gedachten er zijn, hè, denk gisteren aan wat ik het voorbeeld van Nashaf, doorziet het, ja, dat is een baan, dat is mijn tobben, dat zijn mijn panieken en angsten, maar ik ga daar een stukje van terug en ik laat dat. Zo werkt dat. Dat zie ik s'nachts in mijn dromen, dat zie ik s'nachts als ik, maar dat is niet. Ik moet die ook niet willen wegdrukken. Hè? Dat is een van de grote thema's ook in de Zen, in de Samadhi, hè, in het onderzoek. Moet Samadhi zonder gedachten zijn? Er is zeker een Samadhi zonder gedachten, maar die moet je niet nastreven. Als dat gebeurt, uitstekend. Er is zeker een diepe rust waar geen enkele gedachte meer is. Maar dat is niet, want die ijdele gedachten voor de heel rijpe mens, die zijn evengoed een uiting van. Hè? Hij gaat dan verder. Hè? Er vermijdt het niet ijdele gedanken, nog zoekt er die waarheid. Er wijst die ware natuur der onwissendheid, is die wezensnatuur. Dus de ware aard van mijn onwetendheid, van mijn verdwazing, van mijn wanen, hè, is de wezensnatuur. Want het komt allemaal uit één bron. Waar zou het anders vandaan komen? Dat is niet twee. De wereld, en dat zie je dus bij oudere mensen, dat zie je dus bij oudere rijpe mensen, hè, dat zie je ook bijvoorbeeld bij Joshua, hè, die... waar ik een grote devotie weer op die 120 jaar geworden is, hè, gelijk zo jong van die mensen, die vermijden, die blijven niet in die klaarheid, in die helderheid van het, van de, hè, die kunnen dus ook in de, in die banen, in die dingen, die, maar die weten wel, het is, dat is ook een product van het, zo wat. Ik vind het een mooi begin van deze tekst. Er wijst die ware natuur der onwissendheid, is die wezensnatuur. Of om het in een adagium van de Zen en van het boeddhisme te zeggen, samsara is nirvana. Er is geen wereld daarover en boven ergens, er is geen metafysische werkelijkheid. En dat is wel belangrijk om onze meditatieve weg in het boeddhisme goed te begrijpen. Hè? Samsara is nirvana. De Boeddha heeft niet gestreefd naar hogere mentale staten, mystieke staten, andere bewustzijnstoestanden. Nee, de Boeddha heeft heel het onderricht van de Boeddha goed begrepen. Was gericht op bevrijding, vrijheid. Niet aan een extra geweldige staat van gelukzaligheid. Nee, vrijheid. Ik kan ook zelfs mijn gedachten de ruimte geven, want die mogen er zijn. Ik moet hier niet tegen vechten, ik moet die ook niet aanvaarden, ik moet dat laten. Gelassenheid. Het gaat om vrijheid. We zijn tot vrijheid geroepen. Niet in een soort bovenmenselijke staat van goddelijk wezen. Leuk is dat, hè? Ik vind dat altijd spannend, hoor. Dus, er zijn natuurlijk veel mythen, hè? Ook in, zelfs in de oude Griekse mythen, hè, waar je dus als Jupiter zijn goddelijkheid openbaart, dan overleeft een menselijk schepsel het niet. Hè? Denk aan de mythe van Semele, hè? Dus dat kent u wel. Händel heeft daar een opera over gemaakt. Hè? Dus Jupiter openbaart zijn goddelijkheid en en zijn menselijke geliefde sterft. Het is zo mooi dat, moet ik zeggen, dus natuurlijk. Het gaat om, en er zijn natuurlijk ervaringen waar we bijna van onze sokkel geblazen worden, die zijn er zeker, hè. En sommige van u hebben die ook misschien gehad, maar dat is, maar daar gaat het niet om. Het gaat om die vrijheid. En oude zijn mensen zijn als kinderen, hè. Ik moet zeggen, de laatste dagen is, moet ik zeggen, is Cinque me weer heel nabij, hè, die, hè, ja, heb je ook gekend. Dat, ja. Er is helemaal niets bijzonder meer, hè, zo gewoon dat we gaan samen thee drinken, hè, in plaats van ongelooflijk zijn onderricht. Hè. Het is toch wel belangrijk om te zien waar de weg naartoe leidt, hè. Vrijheid. Der leere Scheinleib ist der ware Dharma-leib. Dus het schijnlichaam, het lege schijnlichaam is het ware Dharma-lichaam. Nou goed, daar komen ze een beetje op terug als we de skandhas behandelen. Anders dus ons lichaam is een manifestatie, hè. Maar het is, het is bij wijze van spreken een golf in die oceaan, maar het is, het is niks dan oceaan. Het is niets dan, wel gematerialiseerd in atomen en moleculen en cellen en heel complexe dingen. Shine life is de ware dharma life. Mooi hoor. Wenn der dharma life vol erwacht, is niet een ding. Als het dharma, lichaam, hè, te volle ontwaakt, als we weten wit, hè, dan is er geen ding. Not a thing, nothing. Prachtig, hè. Zijn dan de dingen er niet? Natuurlijk zijn die er allemaal, maar het is geen ding. Het is één grote, onbegrijpelijk mysterie dat zich manifesteert in de golven. Dat zich, hè, en de golf verdwijnt en er is nog evenveel oceaan en zee. Het is niets minder. Het is prachtig dat spel te zien, dat spel te zien. En dat is ons lichaam ook. Dat is onze gedachte, dat zijn onze mentale activiteiten. Dat is alles dat. En dat is prachtig, want wij manifesteren de gehele oceaan in dit kleine lichaam. Wij ons manifesteren de hele werkelijkheid. En dat manifesteert zich en verdwijnt. En er is niets verloren gegaan. Want het was een shine light. Dat is een van de mooiste versen uit de sutras. Hè, van het is een zeebel, een flikkering. Een, de werkelijkheid is inderdaad ook dat. Die quelle der ich-natuur is die aangeborene wezensnatuur. De bron van het ego, van het ik, van de ik-natuur, is het aangeborene wezensnatuur. Wat we werkelijk zijn, is dat, is oceaan. Is een manifestatie van die oceaan. Dat zijn we, dat is aangeboren. Dat moeten we niet verwerven. Dat is altijd een grote probleem, hè, van, hè, dus de ich en de, al het wat er egoactiviteiten is, mijn gevoel, mijn gedachten, mijn geheugen, mijn verstand, dat is allemaal uit deze bron. Als dat onze aangeboren natuur is, die wezensnatuur, waarom zitten jullie hier dan? Als dat onze aard is, waarom dan zoveel moeite met, hè, vermoeidheid en pijnlijke knieën en weerzin en verveling op je kussen? En, waarom? Dat is natuurlijk de grote vraag van de kleine Dogen, hè. De kleine, die in 1200 een grote zenmeester was in de 13e eeuw in Japan. Dat is wel belangrijk. Want wij moeten toch, het is wel zo, maar we zijn in een soort versuffing. We zijn in een soort doezel, een soort onhelderheid. En we kunnen ontwaken, dan is de werkelijkheid nog zoals is, maar we zijn wakker, aandachtig, waakzaam. En dan is dat een andere wereld die dezelfde wereld is. Maar die versuffing, die droomstaat, dat is waar we, want die droomstaat, dat is de bron van veel lijden. Ik leer nog even het tweede vers. Der leere Scheinleib is der ware Dharma-leib. Wenn der Dharma-leib voll erwacht, is nicht ein Ding. Die Quelle der Ich-Natur ist der angeborene Wesensnatur. Die fünf Skandas kommen und gehen wie vorüberziehende Wolken am leeren Himmel. Gier, Zorn und Verblendung erscheinen und verschwinden wie Blasen auf die Oberfläche des Meeres. De vijf skandas komen en gaan zoals voorbijtrekkende wolken aan de lege hemel. Wat zijn skandas? Ja, dat is natuurlijk een beetje de filosofie en het mensbeeld dat achter het boeddhisme zit. Hè? Skandas, letterlijk vertaald, zijn opeenhopingen, groepen. Als je het in het Sanskriet, skandas. Ik heb ze nog even op een rijtje gezet. Hè. Die skandas die komen overal tegen, ook in de Hartsutra. Hè, van alle skandas zijn leeg. Hè. De eerste skanda, hè, de rupa, is de lichamelijkheid. Wij hebben materie. Hè. En dat is duidelijk dat dat een opeenhoping is, dat dat samengesteld is. Hè. Onze voeding hernieuwen wij, door de zuurstof hernieuwen wij. Dat is samengevoegd. En iets dat samengevoegd is, dat valt altijd uiteen. Wij zijn dus lichamelijkheid, wij zijn materialiteit, dat is de eerste skanda. De tweede skanda is gewaarwording. Vedana in het Sanskriet. Alle, dus vijf skandas worden verondersteld als iemand ik kan zeggen, een persoonlijkheid heeft, veronderstelt dat volgens de boeddhiste antropologie en de psychologie vijf skandas. Lichamelijkheid, gewaarwording, waarneming. Samyaya, samna in het Pali. Hè. Waarneming, dus ik zie iets, dat is ook samengesteld, er is een oog en er zijn prikkels. Dat is een oor en er zijn golven en gehoor. Dat is allemaal, een van de skandas is ook waarneming. Een vierde skanda, en die is wat skamskara, dat is dus de psychische vormkracht. Wij hebben dus begrippen, wij hebben concepten. En dat is ook iets dat samengesteld is, want dat concepten ontlenen gewoonlijk hun kracht aan de zintuigelijke waarneming. Hè. Dat leerde de middeleeuwse filosofie al. Je hebt een zintuigelijke waarneming die daarna dus een concept wordt. Zo zit het in elkaar. En de vijfde skanda, die de kroon is op die, hè, dat is bewustzijn. Wij weten dat we iets zien, wij weten dat we iets horen, wij weten dat we gedachten hebben, wij weten dat we herinneringen hebben, dus dat vijfde is, hè, wat Kant zou zeggen, de transcendentale perceptie. Hè. Er is bewustzijn, er is weten van de inhoud van ons bewustzijn. Hè. Nou ja, doet er allemaal niet toe hoor. Maar ik vind dat prachtig, dat is een heel oud mensbeeld. Wat je ook bij de grote denkers terugvindt. Hè. Dat vind ik altijd zo leuk. Hè. Als je dus Kant leest, hè, de, De kritiek der reine vernoemt, dan vinden daar veel sporen van. Die worstelt met dezelfde dingen. Hè. Wat is waarneming? Wat is... Hè, wat zijn de voorafgegeven modellen waar die waarneming in valt? Wat zijn de a priori's? Hè, wat zijn de categorieën? Al die dingen die vind je eigenlijk hierin terug. Dat vind ik echt heel leuk. En een van de monniken waar ik goed contact mee had in China, die was inderdaad ook gepromoveerd op Kant. Ming Hai, hè, gekend. Ming Hai die heeft dus gepromoveerd in de Universiteit van Beijing, op Kant, op dat te onderzoeken. Hoe zit dat? Hoe komen wij tot waarnemingen? Komen wij tot een idee dat wij een persoon zijn? Maar die zijn allemaal leeg. Dat wil zeggen, die hebben geen zelfstandigheid, die komen en gaan. Als er geen oog is, is er geen visuele wereld. Als er geen oor is, zijn er geluid. Er zijn wel golven, maar die worden niet omgezet in klank. Enzovoort. Dus wij zijn, dat is heel wonderlijk, wij zijn een persoonlijkheid. Maar die is in wezen samengesteld uit die verschillende dingen en die komen en gaan. Zoals wolken aan de lege hemel. Die fünf skandas komen en gehen, wie verübert ziehen de wolken am leeren hemel. Gier, zorn, verblendung, erscheinen und verschwinden wie blazen auf die Oberfläche des Meeres. En dan de giffen, hè, die dus gier, hè, begeerte, bezit willen, hè, gier, toren hè, en verblendung. Dat zijn de drie fundamentele giffen. Hè. Ik wil iets niet, ik ben kwaad, weg. Dus begeerte, toren, hè, dat is ook al, bij Plato zijn dat ook al de twee krachten van de ziel, hè, de wagens die voor onze zielenwagen staan, dus giertoren. En de grootste van alle giffen is de verblendung, de onwetendheid. Hè. Onwetendheid. Die verschijnen en verblinden ook, en die verschijnen en verschwinden ook als blazen op de oppervlakte des meers, als bubbels op het water, ploep, ploep. Je gaat er bij jezelf na, hè? Als je heel kwaad bent of als je heel, weet ik wat, echt heel agressief bent. En je gaat zitten en na een half uur, waar is die toren dan? Waar zit die? Waar was die nu? Ik was toch heel kwaad of ik was toch heel, of gefrustreerd. Ik wil iets en dat is er niet. Ik wil iets en dat moet zo. En ik zit en ik let op de adem een tijdje en het is alleen mijn adem. Waar is mijn begeerte, waar is mijn toorn, waar is mijn... Het boeddhisme zegt dat die giffen ontstaan door hechting aan de skandas. Aan die veranderlijke dingen, die moeten zo blijven. Wij fixeren dus... Het fixeren van de skandas, het fixeren en niet meegaan met de stroom, want wij zijn eigenlijk een stroom, wij zijn eigenlijk een, hè, heel ons systeem is een stroomsysteem. Hè. En het fixeren daarvan brengt die emoties terecht. En de pijn. En de verblinding. Het niet zien wie we werkelijk zijn, dat is eigenlijk natuurlijk de bron van alle lijden. Ervaren wie die werkelijkheid, gibt es weder mensch noch ding. Ervaren we de werkelijkheid, dan geeft het geen mens noch ding. En dat is natuurlijk een ervaring die je allemaal waarschijnlijk al hebt gedaan in uw lange tijd van zitten. Op een zeker moment is die splitsing weg. Je kijkt daar, hè, 's morgens over de weilanden. En er is niet ik die kijkt, er is alleen maar het wuiven van de halmen. Er is alleen maar dat geel van de boterbloem. Nu geef ik het namen, maar je ziet alleen de indruk. Hè, met hier en daar wat koekoeksbloemen, met hier en daar wat... Oh. Is er dan een chef die kijkt? Nee, als er een chef is die kijkt, dan is er niks. Dan is het kapot, dan is het... Het is gewoon, weet je, er is niet twee. Er is alleen de waarneming en het waargenomene versmelten in één bewustzijnsact. Of moet je dat zeggen? Dat, nou ja, alle woorden zijn hier te veel. Maar ervaren we die werkelijkheid, gibt es mens nog ding. Voor de splitsing in subject en object dan. En heel onze weg is terug naar die oorspronkelijkheid van het. Van de pure waarneming. Hè? Er zijn van u al mensen die kinderen en kleinkinderen hebben. En als je kleinkinderen dan hè? Nou, wat kijken die? Dat kun je niet dwingen. Die vinden alles even interessant. Een hoek van hun box kijken ze even verwonderd naar. Want hoekigheid is iets geweldig. Of rondigheid is iets geweldig. Hè? En wij leren terug in ons coma-werk van terug die verwondering van, hè, dat er iets parallel is, wat is ongelooflijk, dat er, weet ik wat. Maar kinderen zien, die hebben er nog geen concepten voor, die zien dat en die zien al die blaadjes bewegen en die flikkering van het licht en dan zitten die eindeloos naar te kijken naar dat licht. En dan zeggen ze, kijk eens zo mooi, zeggen wij dan. En dan dat kind. En dan, weet je wel, wij dwingen altijd, wij socialiseren de kinderen. Dat moeten we ook doen hoor, moeten de kinderen. Maar dat is, kinderen hebben die leven nog in die onmiddellijkheid. En vallen daar ook uit hoor, op den duur. Maar dat weten we allemaal. Hè. Ik zal dit vers nog afmaken. Ervaren wie die werkelijkheid kipt des veder mens nog ding. Und alles karma, dat zu heulen vuurt... verschwindet in nu. Al het karma dat naar de hel voert, verdwijnt in het hier en nu. Er is geen in moe in nu. Hè. Dat is wel heel... Dat is natuurlijk altijd... Hè, dus bestaat de hel natuurlijk. Er zijn genoeg mensen die in de hel leven. Hè. Ga maar naar de psychiatrie... Hè. Er zijn genoeg mensen die gevangen zijn in verschrikkelijke wanen en lijden onder allerlei. Hè? En bestaat de hemel? Natuurlijk bestaat de hemel. Er zijn mensen die liefdevol en vriendelijk naar de werkelijkheid daar één mee kunnen zijn. Hè? Maar het heeft iets te maken met ons bewustzijn. Hè? Je kent allemaal dat verhaaltje hè, over de zen-monnik die kinderen aan het onderrichten was. En er komt een samurai voorbij, een trotse ridder. Een adellijke man. En die zegt, wat stom, luister toch niet naar die kaalgeschoren knikker. Want die leren de mensen over hel en hemel. En hel en hemel bestaat niet. En de monnik die zegt, hè, sinds wanneer maken ze zo'n idiote ridder? Hè? En de man trekt zijn zwaard. En de monnik zegt, nu gaan de poorten van de hel open. En dan de ridder die schrikt en die steekt zijn zwaard terug in zijn schede. Hij komt tot bezinning en zegt de monnik, nu gaan de poorten van de hemel open. Het is natuurlijk een heel klein verhaaltje, maar dat zo diep is van, het is zo belangrijk. Hè? Laten wij ons meevoeren door die wanen, door die driften, dan leven wij inderdaad in de hel. En we kunnen ook in de hemel leven. Und alles karma das door helle vuurt verschwindend in nu. Wenn das eine Lüge ist, die Menschen zu tauschen, sei meine Zunge für immer ausgerissen. Dat is typisch van zo'n middeleeuwse tekst. Dat vind je in alle middeleeuwse teksten, in alle culturen hoor ik vind. Nou ja. Als dat een leugen is, hè, die mensen misleidt, dan mogen mijn tong uitdrukken. Hè. Ja, merkwaardig beeld om mee te eindigen. Maar. Nu is mijn tong uitgerukt, dus nu kan ik niet verder.
Nee, dat is toch.
Is toch wat. Hè. Het is nu inderdaad een half uur. Hè, heb ik...
Peter gisteren opmerkzaam op gemaakt dat er nu pauze is, koffiepauze. Ik wist het niet omdat ik nog dacht dat we een andere dagorde hadden.
Ja.
Ik had de oude dagorde nog bij mij liggen. Ja. Waar we vroeger maaltijd hadden, middags enzovoort. Doet er niet toe. Dus om 5 voor 11:30, 15 minuten, we komen terug.